Jezus regeert waren de laatste woorden die wij zongen. En aansluitend daarop lees ik Handelingen 1. Handelingen hoofdstuk 1 vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten, zodat met een paar tussenstappen dan toch de vraag is: regeert Jezus? En zo ja, waarom dan niet? En zo niet, waarover dan wel? Want het wordt toch wat ingewikkeld. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Dat blijkt een moeilijke vraag te zijn. Want ze krijgen, zij die die vraag stelden, krijgen ook niet een direct antwoord. In de zin van ja of nee. Dat blijft het dilemma. En ja, hoe specifieker een vraag is, hoe minder makkelijk het is om er ja of nee op te zeggen. Dus het wordt altijd wat lastig. Dat valt mij altijd op de radio, die interviews altijd op de radio. De interviewer stelt zijn vraag namelijk gewoonlijk twee keer. Stelt eerst de vraag en dan zegt hij erachter dan ik bedoel. En dan begint hij overnieuw, stelt hij weer de vraag. En daarna dan wil de interviewer een kort antwoord hebben. Maar dat gaat dan al lang niet meer. Hier kun je ook niet kort antwoord op geven. De vraag zou al makkelijker geweest zijn als er stond: Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk weder oprichten? Of nog korter: zult gij in deze tijd het koninkrijk oprichten. Want weder, welk koninkrijk was er dan dat weder opgericht zou moeten worden? Ik weet het, ik stel nu vragen die ongebruikelijk zijn. Maar ja, het is ook ongebruikelijk om de Bijbel serieus te lezen. Dus doe maar. Ze krijgen geen antwoord. Maar de aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat wij begrijpen uit de context, je weet wat voor een ding dat is, een context. Maar goed, men zegt dat die mede bepalend is voor het geschrevene, de context. Uit de context concluderen wij dat het een en ander plaatsvond op de Olijfberg, waar de Heer dan ook alsnog een teken deed, zijn laatste teken. Het wordt dit gewoonlijk over het hoofd gezien. Men beschouwt het gewoon als weer een anekdote, dat wil zeggen een gebeurtenis uit de geschiedenis. Dat was het natuurlijk ook, dus het valt niet op. Maar het was wel een teken, namelijk hij verdween zichtbaar in de wolken. Hetgeen toch een ongebruikelijke route is, althans ongebruikelijke methode is om ten hemel te varen, als u het mij vraagt. Hoewel ze daar bij de NASA anders over denken. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Wat het toe doet is dat wij hier op de Olijfberg zijn en daar houdt het verhaal min of meer op. Dat weet u toch, hè? Ik weet niet of we het nog uitgebreider op in zullen gaan in de week op deze gebeurtenissen hier. Vermoedelijk wel, maar hier houdt het verhaal op. Want ze krijgen geen echt antwoord op de vraag. Nou ja, ze krijgen een gedeeltelijk antwoord. Het antwoord is: wat er ook gebeurt, gij zult kracht uit de hoogte ontvangen. De Heilige Geest namelijk zal over u komen, niet in u. Dat staat er niet. Dat hoefde hij ook niet te zeggen, want dat was al lang gebeurd. Maar het zal over u komen of op u komen. Ik prefereer de vertaling met zal op u komen. Als u bezwaren maakt, moet ik u zeggen dat ook in het Nederlands etymologisch over en op volstrekt hetzelfde woord is. Alleen bij over denken wij eerder aan dat het beweegt. En bij op denken we dat het stil hangt, ligt, staat. Weet ik veel, zoiets. Maar het is fundamenteel hetzelfde woord, dus ik mag dat rustig zeggen. De Heilige Geest zal op u komen. Ik kan het rustig zeggen, want op bladzijde verder staat dat weer een teken dat ook daadwerkelijk gebeurt. Uitgebeeld in het teken van de tongen als van vuur. Die zaten op een ieder van hen, want zij die de vraag gesteld hadden, waren toch in ieder geval de 12, de bekende 12 discipelen, die hier dan ook nog een keer opgesomd worden op dezezelfde bladzijde, namelijk in vers 13. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ze krijgen het woorden, koninkrijk aan Israël, wederop, gij zult kracht ontvangen uit de hoogte. Dat wil zeggen, die zal u activeren. Triggeren, is het tegenwoordig goede Nederlandse woord. Die zal u een schop onder het achterste geven. En hoe zeggen ze iets? Die zal u... Wat doet de Geest van God? We mochten het niet navragen in Dordt, heb ik net gehoord van onze inleiding. En dan vragen we het nou in Nicea. Wat doet de Heilige Geest? Die spreekt... Sinds Genesis 1, de Heilige Geest, die het woord van God voortbrengt. En we lezen dan ook dat de discipelen laten vol zijn des Heiligen Geestes. En dan spreken ze, en dan zeggen ze er zelfs bij, want wij kunnen niet zwijgen, enzovoort. Dus dat is wat de Geest doet, spreken. In vreemde talen, als daar zijn het Haags. Het Rotterdams, ik denk aan Johannes de Heer. Het Rotterdams, was dat plat Rotterdams. Het Gunnigers, heb ik ook nog wel eens gehoord in de tijd. Maar goed, in allerlei vreemde talen. En dat doet de Geest nog steeds. En het spreken in tongen was daar natuurlijk, ik zeg dat als vanzelfsprekend, was daar natuurlijk gewoon een teken van, want het spreken in tongen had geen praktisch nut. Het was een teken, en zelfs niet voor ons, maar voor de ongelovigen, waar ik u gemakshalve niet toe reken. Dit staat gewoon in 1 Korinthe 14. Het is een teken voor de ongelovigen. En ook al zo zullen ze niet tot geloof komen, staat er dan. Toch? Dat staat er allemaal, ik zoek het nou niet op, maar dat kunt u allemaal zelf doen. In uw eigen tijd, hè? Want ik moet gewoon mijn werk doen hier. Dus ga ik gewoon even door. Men is hier op de Olijfberg en wat er dan gebeurt, dat weet u, want het is zo weer hemelvrijdag. Dan kijken ze omhoog en dan zien ze de Heer naar de hemel verdwijnen. En het onderschrift, hoe heet zo'n ding ook alweer, wat eraan hangt aan het plaatje. Ik doe niet zoveel tekstverwerking meer tegenwoordig. Maar een tag hangt eraan dan toch. En daar staat dan in deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Enzovoort. Met andere woorden, deze Jezus is identiek aan de zoon des mensen uit Daniel 7. Want daar staat dat die zoon des mensen zal komen op de wolken des hemels. En dat die heerschappij zal hebben over alle volkeren der aarde. Daniel 7. En dan komt hij op de wolken des hemels, omdat het van het ouds al gezegd was. Dat wil zeggen, wij weten waar de Messias, de Joden wisten het niet, maar die kennen hun eigen Bijbel ook niet. Zij ook niet. Want die zeiden, als de Messias komt, weten we niet waar hij vandaan komt. Maar als de Messias komt om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, dan komt hij uit de hemel. En dat staat inderdaad in de Daniel 7, of is het Psalm 7? Psalm 8, oké, mag ook. We hebben er nog een paar, maar daar gaat het nou niet om. Waar het me om gaat, is dat de geschiedenis, de lopende geschiedenis, hier dus stokt. Want na dit teken staat er dan dat ze gingen terug naar Jeruzalem, de discipelen, dat wil zeggen, de vraag werd gesteld. Op de Olijfberg zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten. En of je er nou in gelooft of niet, de Bijbel zegt dat dat koninkrijk van de Messias gevestigd zou worden, zou zijn in Jeruzalem. De stad Jeruzalem die wij kennen als de stad des grote konings uit de psalmen. De stad waarvoor men zou bidden, staat in psalm, wordt het psalm natuurlijk weer, 121 of zoiets. Ik heb niet veel kans dat ik het goed zeg, want er zijn 150 psalmen. Maar dat staat er, links onder aan de bladzijde, daar staat dat dan. Hè. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Want dat tweede deel hoor je er al niet vaak bij en de rest al helemaal niet. Want er staat dat het de stad is waar de stoelen des gerichts staan uit het huis van David. Nou, die zijn daar verdwenen. Uiterlijk in 587, dan wel 586 voor onze jaartelling. Bij de verwoesting van niet alleen Jeruzalem, maar ook de tempel. Bij de wegvoering van de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem, namelijk Zedekia. Dat was in generaties niet de laatste, overigens, want het was Jojachin. Maar Jojachin was verdwenen, weggevoerd naar Babel en vervangen door zijn oom, Zedekia. En dat was dus de laatste koning in Jeruzalem uit het huis van David. Heb je die nog? Nou, ik zal daar niet verder op ingaan, want dan ben ik weer te veel buiten mijn onderwerp. Want die lijnen, die geslachtslijnen, die lopen tot vandaag, hè. Dat weet u toch? Nee, dat weet u toch uit Zacharia. Wat is het, Zacharia? Zacharia 12. Daar staat het, als de Heer komt, zullen alle geslachten van der aarde, van het land gewoon, zullen over hem rouwklagen, het huis van geslacht van David in het bijzonder. En waar rouwklagen ze dan over? Over de Heer Jezus uit het huis van David. Maar er zijn er dus meer uit het huis van David dan. En dat betekent dat ze er vandaag ook zijn. Want zijn ze, als ze dan niet uitgestorven zijn, zijn ze nu ook niet uitgestorven. Die heb je toch, hè? Ja, dat loopt gewoon door. Ook in onze dagen, hoor. Maar goed, ook niet aan de orde nu. Niet echt. Misschien komt het nog. Maar waar het me om gaat, is dat eer het verhaal dus ophoudt. De kroonpretendent, Jezus, gij zonen Davids, die zich ontfermde over de blinden, de lammen, de kreupelen, de blinden, de onwetenden, de stommen, de doofstommen, enzovoort. Die Jezus, verdween naar de hemel met de belofte, deze Jezus zal al zo wederkomen. En u weet hoe dat is, hè. Ik spot er niet mee, maar ik zeg het gewoon recht voor zijn raap. De officiële, laten we zeggen, protestantse, want ik wil niet elke keer zeggen calvinistisch, maar de officiële protestantse opvatting is, ja, wederkomen, dat is de jongste dag als hemel en aarde vergaat. Met andere woorden, men gelooft niet in de wederkomst van Christus. Dat is geen wederkomst van Christus. Echt niet. Hoe kom je erop? Dat is geen enkele reden om de term wederkomst van Christus toe te passen op de jongste dag. Trouwens, waar staat nou eigenlijk de term wederkomst in de Bijbel? Dat wordt ook al lastig, hè? Dat wordt geïmpliceerd. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Ja? Nou ja, de Heer zei al via Mozes, ik zal wederkeren en u vergaderen uit alle. Dat heeft men wegvertaald met, ik zal u weder vergaderen uit alle volken. Maar niemand valt het op, want men gelooft toch niet in een wederverzameling van Israël. Heb u dat nog? En nu ik het daar toch over heb, daar volgt dan weer op dat in de dagen van mijn grootvader, dan inderdaad via het Zionisme een Joodse staat, want zo heette dat, der Judenstaat heet het, naar het boek, titel van het boek van Theodor Herzl. Dat is wat meer 50 jaar eerder, maar dat doet er nou even niet toe. Maar niettemin dat in die dagen de Jodenstaat werd opgericht. En toen werden sommige mensen wakker en die zeggen, oh, Israël wordt toch verzameld. En het gebeurt nu in onze dagen. En de professor zei dat het een verheugend verschijnsel was. Nou ja, en ook Johannes de Heer zei dat trouwens. Dat het een verheugend verschijnsel was. En toen schreef mijn grootvader, ja, verheugend verschijnsel. Alleen, dat is alleen een verheugend verschijnsel voor degenen die nooit geloofd hebben dat Israël ooit weer terug zou verzameld worden. Dan is het een verheugend verschijnsel. Maar de verzameling van een Joods volk in een Joodse staat, in volstrekt ongeloof, in een atheïstische, communistische staat, dat is geen verheugend verschijnsel, dat is opstand tegen God. Maar het is wel vervulling van het profetisch woord. Als je dat dan een verheugend verschijnsel wil noemen, schreef mijn grootvader, ja, dat kan. Die ruimte geef ik je. Maar als je altijd geweten hebt dat het zou gebeuren, is het helemaal niet een verheugend verschijnsel. En zo is het maar net. En die situatie is sindsdien natuurlijk ook niet veranderd. Hè? Dat weet u toch, hè? Blijft een problematische zaak. Maar niettemin, hier houdt de historie min of meer op. Dat is het einde, dat is het laatste wat we van Jezus' zogeheten aardse omwandeling vermeld vinden. En als je ter plekke komt op de Olijfberg en je hebt even tijd, dan laten ze je zien waar zijn voetstappen zijn achtergebleven. In beton, maar goed, toch? Dat is voor de toeristen. En daar komt hij dus ook weder. Of ze dat geloven ze ook niet natuurlijk, maar ze wijzen het wel aan. En dat is natuurlijk toch heel aardig. Stellen wij ook zeer op prijs. En doe maar. Maar daar is de geschiedenis geëindigd. Hebben jullie die nog? En hoe dan verder ging. Zult gij in deze tijd, welke tijd? Hoezo? De dagen zolang de discipelen leefden, de eerste eeuw van onze jaartelling, of bedoelen ze gewoon in de Romeinse tijd nog? Er zijn goede argumenten voor, hè? Het Romeinse Rijk was het laatste rijk in de profetie van Daniel 7, of het wereldrijk eigenlijk toch, het vierde rijk van ijzer. Dus ja, er hoeft niks meer te komen, in deze tijd zou het kunnen. Welke tijd? Dat wordt niet bepaald, dus dat blijft. Als je onder deze tijd verstaat, de eindtijd, moet ik u zeggen. Ja, de eindtijd was toen begonnen. Met de opstanding van Christus is de eindtijd begonnen en duurt nog steeds voort. Leven wij in de eindtijd? Ja, al 2000 jaar. Met die termen schiet je dus niet op als ze niet gedefinieerd worden. En de Bijbelse definitie van de eindtijd is simpelweg, je hebt twee perioden uit de heilsgeschiedenis, de eerste 4000 en daarna de 3000 die er nog volgt. De een is voor Christus, de ander is na Christus. De een is de tijden der onwetendheid, niet alleen onder de wet, maar onder de eerste beginselen deze wereld. En daarna het tweede deel, dus niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Waar ze het in Dordt ook niet helemaal mee eens waren. Met de formulering natuurlijk wel, want het staat in de Bijbel. Maar met de betekenis van de termen niet. En daar gaat het steeds fout. De betekenis van de termen. Zie? Zult gij het koninkrijk, wat verstaat men onder koninkrijk? Ik las van de week een ingezonden brief, dat vind ik leuk, ingezonden brieven. Is het wel eens opgevallen, het zijn altijd dezelfde mensen die... Ik ben nog eens van plan geweest te gaan turven. kom ik je naam tegenschrijven, kom op, kom ik hem weer tegenschrijven. Maar goed, dat heeft natuurlijk allemaal geen zin. Ik ben er te oud voor, denk ik wel eens. Ik zie de dutten niet meer. Maar het zijn dezelfde mensen altijd. Maar goed, maar dan is er iemand die schrijft, ja, met het Koningshuis er in Nederland, dat gaat niet goed zo, want er moet een eind aan gemaakt, want ze bemoeien zich te veel met het landsbestuur. Wat denk je dat een koning zou moeten doen? Op grond van zijn koningschap. Het land besturen. Maar dat mag je niet. Verder mag je überhaupt niet veel. Je mag wel geld vangen, maar hij mag het niet uitgeven. Nou, dan moet hij stiekem doen. Nou, is dat niks bijzonders, want dat doen wij ook allemaal. Anders krijgen we last met de fiscus, zoals u weet. En u weet, het hele leven is een strijd tegen de vergankelijkheid, tegen de zekerheden van dit leven, namelijk de dood, daar strijden we tegen. En tegen de belastingen. Goed zo. U gaat toch vooruit, merk ik, ja. Nou ja, zoiets. Maar om weer terug te keren, het verhaal blijft hier hangen. Zult gij het koninkrijk, wat versta je onder het koninkrijk? Het antwoord is, wederoprichten, dan moet het eerder geweest zijn, dan is het koninkrijk van David. En daar heb je goede grond voor die vraag, want er waren profetieën bij de oprichting van dat koninkrijk al, dat het gecontinueerd zou worden, dat het geen einde zou nemen. Dat is simpelweg 2 Samuel 7, een profetie die nogal eens herhaald wordt, aangehaald wordt, geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Heb je dat nog? Over iemand die uit Davids lendenen zou voortkomen, zaad van David, die tot zoon van God zou gesteld worden en die ook zoon van David zou zijn. Dat wil zeggen, hem zou opvolgen op zijn troon. En de Heer zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Maar aangezien die troon uit Jeruzalem weg was, ik zeg het helemaal correct, hoezo? Aangezien die troon, ach, ik bedoel niet letterlijk dat ding, maar ik bedoel natuurlijk het koningschap als zodanig. Als Jeruzalem weg was, is dus de vraag, zult gij in deze tijd het koninkrijk wederoprichten? Impliciet in Jeruzalem natuurlijk. De stad van de koning, waarvan de wet uit zou gaan en al dat soort dingen meer. Dat koninkrijk. Iemand zei, maar het is toch het koninkrijk Gods? Dan zeg ik, ja, dat kan al wel zijn, maar nou ga je het abstraheren natuurlijk. Dan probeer je het koningschap van David en de profetie of de beloften aan David in het zogeheten Davidisch verbond, probeer je nou weg te redeneren. Dat moet je niet doen. Het koninkrijk Gods. De Heer Jezus is niet alleen gesteld tot zoon van David, maar hij is ook gesteld tot zoon van God. Dus het wordt toch het koninkrijk Gods. Bovendien het koninkrijk, koningschap, het eeuwigdurende koningschap van David en van het Davidisch huis, is van Gods wegen ingesteld. Dus het wordt toch het koninkrijk Gods. Maar het neemt niet weg dat het wel degelijk koninkrijk van David is. De Heer zelf maakt trouwens verschil tussen, tussen de troon van zijn vader in de hemel en zijn eigen troon. Dat is in Openbaring, ik denk Openbaring 2, de laatste verse. Rechterbladzijde, linkse kolom, boven, nou ja, zo, daar staat het. Daar staat namelijk dat het ons gegeven wordt om te zitten in zijn troon. Zoek het maar eens op, het zijn 2 dingen. Alleen hij is dezelfde, hij is er maar 1. En zoiets heet een personele eenheid. Dat heeft niks met je personeel te maken. Maar zoek u het woord personele eenheid maar eens op, ergens. Ik weet niet waar je dat op moet zoeken, maar dat is echt zo. Het enige wat mij te binnen schiet is koning Willem III. Kent u koning Willem III nog? Nee, dat is niet een sigarenmerk. Dat was Willem II. Uit Tilburg, ja. Maar goed, koning Willem III, die was ook hertog van Luxemburg. Daarna hield het op, was wat ingewikkeld. Het heet een personele eenheid. Als dit te moeilijk is, dan hebben we onze broeder uit Boedapest nog in ons midden. Want je had natuurlijk in de tijd dat je die Habsburgen, die waren keizers van, wat zegt u, Freek? Frederik Habsburg, kent u die of niet? Dat is een autocoureur. Dat is de laatste mij bekende afstammeling van die Habsburgen. Maar goed, doet er ook niet toe. Maar u weet wel van Sissi en, enzovoort. En van Frans Jozef enzovoort. Die lui waren keizer van Oostenrijk. Dat trouwens veel groter was dan het Oostenrijk dat wij op school op de atlas moesten kunnen aanwijzen. Maar ze waren koningen van Hongarije. Ik weet niet of iemand het leuk vond, maar want er is natuurlijk altijd gedonder. Maar dat heb je per definitie in de politiek. Politiek, dat is de professioneel gedonder, is dat eigenlijk. Maar goed, ja. Als je geen politiek had, had je veel minder gedonder. Dat is toch zo? Maar goed, dan hebben we altijd het voetbal nog, denk ik. Maar dat terzijde. Maar een personele eenheid. Het is de een en dezelfde die op de troon God zit en die zit op de troon van David. Die beide rijken komen bij elkaar. Want hoe dat ook, koninkrijken zijn het eigendom van de koning en ze worden vererfd. En niet het koninkrijk erft een koning, de koning erft het koninkrijk. Hebben we die nog? We zitten met het probleem, want we zitten nog steeds met de ellende van het testament van Frederik Hendrik. Die was wel geen koning, maar goed, die had dan toch nakomelingen en die regeerde en die eigenlijk tot ver na zijn dood, tot in onze dagen. Want er zijn nog steeds mensen in Duitsland die rechten kunnen laten gelden, juridisch correct, kunnen laten gelden op de troon in Nederland, jawel. Maar goed, het is ingewikkeld en wat gedonder en dus komt het toch niet goed. Maar het gaat om het begrip. Personele eenheid. Zult gij het koninkrijk weder oprichten? Ja, dat is niet het koninkrijk gods waar een klap ingekomen was door de duivel of zoiets. Of door eet meer fruit of zo. Want dat zijn ze toch? Zijn ze dat niet, Eva? Nou, dat gaat snel. Nou, dat zijn allemaal theorieën, die zijn leuk bedacht, maar het is ook niet leuk bedacht. Het is niet eerlijk, de Bijbel zelf geeft inhoud aan die begrippen. En dit koninkrijk wat wederopgericht moet worden, is dat van David. Dat er ook iets is met God en de macht van God en de vraag of hij inderdaad wel alle dingen in zijn hand heeft en in welke mate dan, heb ik het nu niet over. Daar gaat het ook niet over. Het gaat over Olijfberg. En je moet eigenlijk nu meteen teruggrijpen, maar ik wil eerst nog even op die begrippen ingaan. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ja, dat is wat moeilijk. Aan Israël? Wat is Israël? Nou, misschien kun je wel, ik ga het niet doen, maar misschien kun je wel een week of althans 13 lezingen organiseren. Het is voor mij dan precies één seizoen, hè, van september tot en met mei. Met uitval van Hemelvaartsdag uiteraard, de tweede paasdag. Maar goed, dan heb je 13 avonden, zeg maar. En dan spreken over wat is eigenlijk Israël. En toch, ik kan het ook vlug zeggen. Israël is een titel. Strikt genomen, het volk heet Jacob. Maar het is ongeveer zoals het in Engeland gaat. Je kan wel Jacob heten, maar als je een titel krijgt, dan gebruik je die titel. En niet meer je eigen familienaam. Heb je dat nog? In de Britse adel is dat in ieder geval zo. Lord zus of Lord zo, zo heten ze niet, maar dat is de titel die ze dragen. En zo'n titel, ja, titels kun je ook kwijtraken, die zijn soms voorwaardelijk. Hangt er vanaf wat er geregeld is. En de titel Israël, de titel strijder met God, is een titel, die werd gegeven aan ene Jacob, nadat hij bij de Jabok, dat is ook een leuk onderwerp trouwens, Jacob en Jabok. Je hoort dat het hetzelfde woord is eigenlijk, hè? Nou ja, dezelfde letters. Een anagram. Een letterkeer, dat is het Nederlandse woord voor anagram. Maar de betekenis van de naam Jacob is nou eenmaal dat hij zich keert. Dat hij zich draait. Op een hiel. Op een draaipunt. Daar hebben ze van gemaakt dat hij tackelt. Dat hij een hielendichter is, een bedrieger. Maar die interpretatie stamt van zijn broer. Die zijn er even eens kwijtraakte. Dat zei Esau. Maar dat is niet de echte betekenis van de naam Jacob. Jacob, Jabok duidt op de bekering van die man. Die eindelijk zijn eigen activiteiten, zijn eigen inbreng opgeeft. En zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En als je de voorgaande geschiedenis van Jacob kent, was hij altijd degene, op aandringen van zijn moeder overigens, Becky, Rebecca, die de Becky bij zich had. Ja, wel, zeker. Maar goed, weer om alles zelf te moeten regelen. Hij moest dus het eerst geboorterecht krijgen. En dan moest hij zich voordoen alsof hij Esau was, met Arwix Tronspray en zo erbij. Maar dat komt toch uit Den Haag, dat spul? Was het te snel? Goed, dat was de bedoeling. Nou goed, maar in ieder geval zich voordoen als die ruige man, enzovoort, en zo zijn vader bedriegen die blind was, enzovoort. Nou ja, dat soort gedoe, weet u nog? En toen kwam hij oom Laban, en toen had je die weer gedoe met die gepelde wilgetakken, enzovoort. En ik kreeg gespekkelde en gesprenkelde schapen. En wij studeren ons rot van, wat betekent dat? Of waren het bruine? Want het hangt nog van die woorden af. En het is een gedoe, hebben wij hem aan Jacob te danken. Die dacht dat hij van alles moest doen om gezegend te kunnen worden. Hij had het achterwege kunnen laten. Hij had het achterwege moeten laten. Maar ja, ik ben geen moralist. Ik leef zelf uit genade, dus ik zal wijzer wezen. Maar toch, ik had het achterwege moeten laten. En de rest van zijn leven nadat die toestand bij de Jabok, vind je geen spoor meer terug van dit soort activiteiten. Toen werd hij ineens passief, toen begon hij ineens op zijn vader Isaac te lijken. Zo van, komt zoals het komen moet, kan het ook niet helpen. Hè? De Heer heeft mij uitverkoren. En ik laat het maar zoals het is. Hoe oud bent u? Zoveel jaar en der dagen zat. Het was mooi genoeg, het hoeft eigenlijk niet meer. Toen moest hij nog een heel eind, weet u nog? Nou ja, zoiets. Ja, Jacob aan de Jabok. Maar toen hij dat zei, toen kreeg hij, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Toen noemde de Heer hem vanaf dat moment Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen. En sindsdien heet het nageslacht van Jacob een koninklijk volk, Israël. Vorst van God. Toen zei iemand, ja, maar betekent toch strijder met God? Hij zei, oh, moet ik dat ook nog uitleggen? Een koning, een vorst, die gaat voorop bij het leger, om het leger aan te voeren. Ja, in onze dagen niet meer. We hebben het allemaal afgeschaft. Toch? We hebben er natuurlijk ook een filosofie bij, een verhaal bij. Nee, we moeten hem niet kwijtraken enzovoort. Maar je weet toch hoe het in de tijd was. Je moest sterk genoeg zijn om dat zwaard uit die steen te trekken. En dan kon je koning worden, zal ik maar zeggen, over die Britten, weet u nog? Ik roep maar wat. Of, ja, ik moet eigenlijk nog verder terug. Maar ik kom nooit verder terug dan de Renaissance. Maar dan moet je eigenlijk nog verder terug naar Homerus enzovoort. En dat soort verhalen. Weet u nog, iemand moet de boog kunnen spannen. En dan krijgt hij, en niemand kan dat dan. En dan komt Simpson. Nee, dan komt, weet ik, wie er komt. Maar die, en die kan dat dan wel. En dan, bam. En dan, De sterke man die wordt koning, want die kan het leger aanvoeren. En u weet hoe goed met Saul was? Nee, David kwam van achter de schapen en Saul kwam van achter de koeien. Nou ja, de runderen. Ja, werd tot koning gemaakt en hij had er geen interesse in. Misschien was hij wel democratisch aangelegd, dat weet je maar niet, hè. Pacifistisch in ieder geval niet. Maar toen viel de vijand het land binnen. Toen kwamen ze bij hem. Je bent toch koning? Oké, de vijand komt eraan. Dus dan moet je ons aanvoeren in de strijd. Dit is het werk van de koning. Je moet voorop lopen. Daarom heet hij ook vorst. Voorste. The first. The first. Wat het maar was. Zie je? Nou ja, en dat is onze Heer dus ook. De koning moet zich bemoeien met landzaken enzovoorts. Zult gij in Israël het koninkrijk op? Het koning Israël zelf is een koninklijk volk. En de heerschappij over de volkeren der aarde, Daniel 2, zal aan geen ander volk worden overgelaten. U kent toch die droom van Nepi? Van Nebukadnezar? We zijn een beetje kloos geworden in de loop der tijd. Nee, maar goed, Nepi. Niet te verwarren met Nappi, want daar heb ik het niet op. Met Nappi. Maar Nepi, met zijn droom enzovoort en met dat beeld en Daniel die dus gij o koning zei dat enzovoort. Dat gouden hoofd, het hoofd heet Babel, nou is de vraag hoe heette de tenen, maar dat vind ik een domme vraag. Hè. Toch? Goed. Nou goed, gij zei dat gouden hoofd enzovoort en u weet wat er dan gebeurt. Dat beeld is een weergave van achtereenvolgende grootmachten, wereldrijken noemen wij dat dan. En al die wereldrijken tezamen gaan in één beweging ten onder. Dat is de beweging van die steen die zonder handen van de berg afkwam. Van bovenaf dus, zonder handen afgehouden. En die vermaalde het hele beeld. Het ijzer, het zilver, het koper, het goud, alles bij. Niet alleen het ijzer, het hele beeld, heel die wereldmacht. Onder de naam Babel. Letterlijk Babel, ja, het was letterlijk Babel. Dus ja, dat is het in de toekomst, ook in de wederkomst van Christus. Maar ik moet u wel op wijzen dat die steen, daarvan staat niet in de toelichting, dat is een beeld van de Messias of iets dergelijks. Of het is een beeld van een zoon van David of de zoon van David in de verklaring. Er staat gewoon, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. De steen is dus wel degelijk een beeld van het koninkrijk Israël. Want na al die wereldrijken onder Babel, volgt een Israëlitisch wereldrijk. Heb u dat? Israëlitisch. Waarom ook niet? Israël zelf is een koninklijk volk. Mocht u dat toch wat vreemd vinden, moet ik u zeggen dat Israël stamt dus van Jacob. Het volk wordt in de profetie dus ook soms benoemd als Jacob. Die zal Jacob verzamelen enzovoorts. Woord spreken tot Jacob en wat het maar was. Jacob. Maar Jacob stamt van Isaac en Isaac stamt van Abraham. En Abraham stamt van Terah en wat het maar was. En dan ga je iets verder terug en dan begrijp je, als het goed is, dat die mannen, die waren van de koninklijke familie, de rechtstreekse erfgenamen van Adam via Noach, uit het Akkadische koningshuis, uit Sargon. In de Bijbel heet hij dat Serug, maar als je aan Hebreeuws gewend bent, dan begrijp je meteen dat Sargon de Griekse versie is van Serug. En dat is dus inderdaad Sargon van Akkadië, zo kennen we dat. Die wordt geacht de eerste keizer geweest te zijn in de menselijke geschiedenis. In het Tweestromenland, ja. Waar Babel dus in ligt, in Akkadisch, Sinear of Mesopotamië, of hoe je dat maar noemt, enzovoort. Het was van het koninklijk huis, en dan begrijp je meteen wat voor consequenties het heeft als tot Abraham gezegd wordt, uit Ur der Galdeeën, dat is ongeveer bij de monding van de Tigris, geloof ik, en uiteraard. Ga uit uw land, uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Nou, kennen wij lui uit koninklijke families die op vrijwillige basis zomaar uit hun familie stappen, uit hun maatschap en uit het koninklijk huis? Toch? Het is ook tamelijk begrijpelijk. Want ja, als het koningschap dan inhoudt dat je hier niet met het land mag bemoeien, waarom zou je dan deel uitmaken van een koninklijk huis, denk ik wel eens. Toch? Als jij het bezit wordt van het volk in plaats van dat het volk jouw bezit is, dat je vererven kunt, ja, dan is het toch een overweging waard om te zeggen, dag vader en dag moeder, zuster Ursula. Dat was de vraag, hoe heet nou zo'n zuster? Begrijp je wel? Maar Abraham staat, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders. Dat geeft niks betekent als het gewoon een of andere boerenfamilie was. En ik wil u niet beledigen, geen boerenfamilie, want ik kom zelf uit een bekende Achterhoekse boerenfamilie. Ja, dus toch maar weer. Mijn vader heeft ons wel eens stiekem verteld dat hij eigenlijk boer had willen worden. Hoewel zijn vader dan weer onderwijzer was, maar eigenlijk boer had willen worden. Met veel dieren om zich heen. Dus ik heb daar niks tegen, maar ik bedoel, maar dan was hij van eenvoudige, want dat heet eenvoudig, van eenvoudige kom af. Ga uit je land en uit je maatschap. Maar u weet toch dat hij onderweg nog een stad gebouwd heeft, die genoemd is naar een van zijn broer. Nou ja, hij gebouwd, maar samen met zijn vader die nog leefde. Haran, dat weet u toch? Zeker wel. En u weet toch ook dat toen zijn neef Lot, een neef die meegegaan was uit diezelfde koninklijke familie, dat toen die verkoos om bij Sodom te wonen, dat hij daar meteen in het stadsbestuur terecht kwam, die Lot. Hij was wel allochtoon daar, maar hij was van hoge kom af en die kwam meteen weer Sodom. Hij zat in de poort, staat daar. Dat betekent dat hij deel uitmaakte van de regering van de stad. Heb je die nog? En toen Sodom en nog wat steden veroverd werden door ook weer vorsten uit Mesopotamië. Zijn namen die staan allemaal in Genesis 13. 14? 13 geloof ik. Nou ja goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Toen was het Abraham die ineens een hele leger op de been bracht en die andere legers ze terughaalde en versloeg enzovoort. Hoe doet zo'n man dat? Zo'n eenvoudige schapennomade. Toch? En als hij dan naar Egypte moet omdat er hongersnood in het land was, dan komt hij meteen aan het hof bij Farao terecht. Toch? En een generatie verder trouwens overkomt Isaac dat ook nog een keer. Zo'n verschijnsel, dat was dan weer bij de Filistijnen. Toch? Ja, staat allemaal in de Bijbel. Jawel. Doe maar. Ik bedoel dat u goed in de gaten hebt hoe dat zit. En het is een kwestie van erfrecht enzovoort. En Israël als volk is per definitie het koninklijke volk. En daarom kreeg het ook het eerstgeboorterecht mee. Niet langs aardse lijnen, maar meteen van Gods wegen. God wees hem aan. Als erfgenaam. En daarmee als drager van de titel zoon van Adam. In implicerend een troon over de gehele mensheid en daarmee over de gehele aarde. Dat is Israël. Nou, daar heb ik het te veel te lang over gedaan om het uit te leggen. En wie er nou Israël is, ja, wie de naam Israël claimt, claimt dus heerschappij over de gehele aarde. Dat kan je nagaan trouwens, want de Joden hebben de naam Israël geclaimd. En ze worden sinds mensenheugenis, ik weet niet hoe lang dat is, maar heel lang zal ik maar zeggen, worden ze ervan verdacht om eruit te zijn op heerschappij over de gehele aarde. Dat weet u toch? Of kent u de protocollen niet? Ik heb nog een exemplaar ondertekend door keizer Willem. Dat is ook aardig. In Doorn. Zo in de kast erbij. Maar goed. In zijn handschrift, zeker. De protocollen van de wijzen van Sion of zoiets. Hoe het maar heet. Enzovoort. Je weet toch dat Hitler daar gebruik van maakte. Enzovoort. Van het idee van de Joodse samenzwering tot heerschappij over de macht over de hele mensheid. Ik vind het erg goedkoop, want aan de ene kant zit er altijd een kern van waarheid in, zeker bij de Joden ook. Maar wij Nederlanders hebben ook gestreefd aan heerschappij over de hele aarde. De Britten trouwens ook, daar hebben we nou de Engelse oorlogen aan te danken, 4 stuks. Achtereenvolgens, met dank aan Michiel de Ruiter en dat soort dingen. Maar toen maar weer. Maar het is toch altijd zo. En of het nou Poetin is, Rusland is, of de Verenigde Staten van Amerika, China, Japan, of weet ik het. Ja, de Arabische wereld komt eerder aan de orde, omdat die ook Semitisch is van aard. En ook van Abraham afstand, langs een andere lijn. Dus ja, in tweede instantie toch een koninklijke familie. En dat is de situatie waarin wij ons in onze dagen bevinden. De strijd, de spanning tussen de gebroeders, tussen Ismaël en Isaac. En zo je wilt tussen Esau en Jacob. Tot in onze dagen, dat duurt gewoon voort. Tot in de dagen van de wederkomst van Christus, want dat is niet de jongste dag of één moment. De wederkomst van Christus is ook niet één moment. Zijn eerste komst was niet één moment, zijn wederkomst ook niet. Zijn eerste komst duurde enige tientallen jaren. Zijn wederkomst, de toekomst van de Zoon des Mensen, letterlijk zijn parousia, zijn presentie, zijn aanwezigheid, is ook enige tientallen jaren. Maar dat is nog toekomst. Heb je dat nog? En de vraag dus, zult gij aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Israël? Of bedoelen zij de Joden? Het Joodse volk? En tot in onze dagen is dat dus problematisch, omdat de Jodenstaat zich Israël noemt. Hetgeen ten onrechte is, want de naam Israël komt alleen toe aan de strijder, de vorst met God. En een officiële, officieel atheïstische staat kan dus nooit de naam Israël dragen. Als je dus Israël zoekt vandaag, dan kom je dus niet uit bij het Joodse volk. Nee, ze stammen wel van Jacob af. Of van het natuurlijke Israël, maar ze hebben geen recht op de titel. Dat kan toch, mensen die wel van koninklijke huizen zijn, maar die recht hebben op de titel. Er lopen er in Europa nogal wat rond hoor. Mensen van koninklijke huizen die geen recht hebben op de titel. Waaronder Freek Hasburg. Maar goed, toen maar weer. Nou, daar gaat het dus over. Hè. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk? Dit is een veel te ingewikkelde vraag. Gesteld op de Olijfberg en ter demonstratie houdt het verhaal daarop. En de Heer vaart ten hemel en het commentaar is, hij zal al zo wederkomen. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat betekent, hij zal alsnog wederkomen en dan zal hij het koninkrijk aan Israël wederoprichten. Wat het ook betekenen mogen. Dat moet dus nog gebeuren in de toekomst. Dat is wat het betekent. Zie? Dat wil zeggen, de eerste komst, om zo te zeggen, leidde tot de Olijfberg. maar niet tot Jeruzalem. Nou ja, u hoeft mij dat niet te vertellen. Natuurlijk kwam de Heer in Jeruzalem. Maar u weet toch wat daar gebeurd is? Zoek hem maar op. De Heer zegt, we gaan naar Jeruzalem. En dan komen de discipelen als door een wesp gestoken. Die springen op en zeggen, hoezo naar Jeruzalem? Dat kan niet. Ja, zegt de Heer, we gaan toch naar Jeruzalem. En dan zegt Petrus, geloof ik, want die zal het wel geweest zijn. Die zegt dan, nou, laten we met hem meegaan en met hem sterven. Om de dood eenvoudige reden, dat ze allemaal wisten, dat Jeruzalem, de stad als zodanig, volstrekt vijandig stond tegenover Jezus van Nazareth. Maar de vijanden. See? Galilea, dat ging nog, maar Judea, en dus Jeruzalem, nee. Ze beschouwden dat als levensgevaarlijk, daar kon je beter niet naartoe gaan. En mind you, de Heer zelf was komen wonen in Galilea en niet in Judea. En de discipelen zijn verzameld in Galilea, rond het meer van Galilea, of hoe die maar genoemd mag worden, bij gelegenheid. En zo was dat. Hè? En toen zei hij, we gaan naar Jeruzalem. Levensgevaarlijk. Dat was het ook, want hij kwam er wel. Maar dat is het andere verhaal, daar moet ik het morgen dus over hebben. Want toen kwamen ze ook op de Olijfberg, in het zicht van Jeruzalem. Maar de zogeheten intocht, die bestaat niet. Die komt voor in ons jargon. Dat staat boven een bepaalde pericoop, ergens in Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes of waar het maar staat. Maar er was geen intocht in Jeruzalem. Ik bedoel, wij zijn hier één voor één binnengedruppeld in Woepertaal. Maar er is toch geen intocht in Woepertaal? Ik heb de fanfare niet gezien. Toch? En de Marie-José en weet je veel wat. Het is geen intocht. Iedereen kent het verhaal, maar waarom noem je het een intocht in Jeruzalem? Het was een tocht totdat ze Jeruzalem zagen en toen hield het op. Het was een tocht tot op de Olijfberg, over de Olijfberg. Want als je van Betanië naar Jeruzalem moet, dan moet je over de Olijfberg. Betanië ligt namelijk aan de oostzijde van de Olijfberg. En Jeruzalem ligt westelijk van de Olijfberg. Dus dan moet je, het is een eind lopen, heb ik gemerkt. Ik ben mijn broer aan, allebei met een flinke stok mee. Want eigenlijk mocht je daar niet komen als toerist. Individueel, het was levensgevaarlijk, was het verhaal. Maar goed, we hebben het overleefd zonder begeleiding in de tijd, jaren terug. Maar het is nog een eind lopen. Maar het punt is, dat was het feestelijke optocht. Gezegend zij die komt in de naam des Heren, Hosanna en weet je veel. Psalm 118 gezongen enzovoorts. En toen ze kwamen bij, ik vind het een prachtig woord, bij Den Afzink. Niet dat ze op de fiets waren, maar dan kwamen ze bij de afgang, heet dat, van de Olijfberg. Dat is het punt dus waarop je Jeruzalem ziet liggen. Het punt waarop al die foto's gemaakt zijn van Jeruzalem, weet u wel. Met zicht op die gouden koepel, de Dome of the Rock. Goud. Dus ze hebben hem ooit, was er ooit goud, wist je dat? Maar dat is ingestort, dat is veel te zwaar. Daar hebben ze hem opnieuw gemaakt van aluminium. Verguld, geanodiseerd heet dat. Daar zit een flinterde laagje goud op. Net zo dun als op een saxofoon. Dat zijn de kosten niet, moet ik u zeggen. Maar heel dun, je kijkt eigenlijk gewoon doorheen. Maar dat even terzijde, maar je kijkt tegen die gouden koepel aan. Vanaf de Olijfberg, maar daar stopte het verhaal. Dat staat hij toen hij de stad zag. Er was eerst al commentaar van de Joden. De orthodoxen met name, de fariseeën. Dat kan zo niet, je kan die psalmen zo niet zingen. En zegt dat uw discipelen dat zij zwijgen. Dat weet u toch? Hoezo feestelijk? En hoezo Joods trouwens? En toen hij de stad zag, weende hij over de stad. Treurde over de stad en zei ook waarom. Omdat gij de uren uw bezoeking niet gekend hebt. En dus, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En dat is precies wat er gebeurd is. Zelfs heel letterlijk geen steen op steen. Beginnend in het jaar 70 officieel met de verwoesting van Jeruzalem. En later na de opstand van Bar Kokhba. Dat is in de tweede eeuw pas, geloof ik. Het is al lang geleden, maar goed. Maar toen hebben de Romeinen inderdaad het hele gebied geëgaliseerd. Zodat je de locatie van Jeruzalem niet eens meer kon terugvinden. Nou ja, het is makkelijk genoeg. Het is westelijk van de Olijfberg. Ja, daar dus. En daar is daarna weer wat gebouwd. Maar er is geen steen op steen gebleven. Daar was geen feestelijke intocht. En mocht u die nog missen? Oké, we hebben het er morgen wel over. Maar mocht u die nog missen? Ze gingen de stad in. Ik denk, helemaal te neergeslagen. En dat is het goede woord. Want toen kwam de Heer in de stad. En waar kom je dan het eerst terecht? Bij het Tempelplein. Want het is helemaal de oostgrens van de stad. De Tempelberg. Die grenst aan een dal tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Met de Kedron, het zwarte water ertussen. Enzovoort. En wat deed de Heer daar? Op het Tempelplein. Hij ging naar de Tempel. Hij sloeg de hele boel kort en klein. Welke boel? De Joodse boel. Ik maak me niet geliefd in Nijkerk en omgeving, maar hij sloeg het kort en klein. Ja, niet maar om vanwege het misbruik van de handel of zo die hem niet beviel, maar gewoon omdat het een eigen gemaakte religie was en de uitdrukking daarvan. Dat had niks meer te maken met Mozes. Men deed wel alsof, maar het had er niks mee te maken. Stond er volledig buiten. Dus vijandschap tussen Jezus en het Joodse volk. Dat u dat goed begrijpt. Dat ze wat mij betreft, en ik meen het van ganser harte, beminden zijn om der vaderen wil, enzovoorts. Ja, dat is zo. Dat is mijn persoonlijke positie daarin ook. Maar niettemin, zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Onze vijanden. Dat we ze lief hebben, ja. Denk er maar zo van, nou, hebt u vijanden lief? Wie zijn dat dan? Ja, dat is ernstig. Zeker wel. Maar goed, daar hield het dus ook op de Olijfberg. En het werd dag in dag uit daarna, nou zoveel dagen waren het niet, wordt dat bevestigd. Want er staat dan in Lucas 21, overdag was hij in Jeruzalem, leerde hij geloof ik staat er dan. In Jeruzalem, 's avonds trok hij zich terug naar de Olijfberg en op de Olijfberg was deze vraag ook al gesteld. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? En dat was de vraag direct nadat de Heer eerst geweest had op de gebouwen van de tempel. En hij weer zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En toen ze op de Olijfberg waren gezeten, Matthäus 24, meteen het begin van het hoofdstuk. En toen ze op de Olijfberg waren gezeten, waren ze de stad uit op de Olijfberg. Wanneer zullen deze dingen zijn? Wat is het teken van die toekomst en de voleinding der eeuw? En het antwoord is dat u niemand verleidde. Maar het zal nog lang niet zover zijn. En daar eindigt de geschiedenis dus net zo goed nadrukkelijk op de Olijfberg. En dat is niet zomaar een locatie. Het is een locatie die op allerlei manieren uitdrukking geeft aan de situatie waarin wij ons bevinden. In afwachting van, ach, met het vooruitzicht, dat de geschiedenis ooit verder gaat. Dus in afwachting van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, die zich in eigen volk verzamelt en reinigt ijverig in goede werken. Maar nou citeer ik Titus 2. Waar heel onze positie wordt samengevat. Dat we matig en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Per definitie is dat de boze eeuw. Uitgelaten 1 vers 4. Verwachtende. Dat is wat wij doen. Wat doen jullie? Wij zijn verwachtende. Net als je computer. Waiting. Hij zegt dan busy. Maar hij is nooit busy. Dus waiting voor. Enzovoort. Wachtende. Voor de Robert E. Lee. Dat is weer een ander verhaal. Verwachtende de verschijning der heerlijkheid. Niet maar verwachtende Christus. Verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En daar hebben we net over gezongen. Glorie, want dat is heerlijkheid, maar dan in een andere taal. In het Latijn namelijk. Glorie, heerlijkheid voor mij. Want wij zouden van de Heer heerlijkheid ontvangen. En die heerlijkheid zou verschijnen. Dat wil zeggen, zichtbaar gemaakt worden in de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan staat er, verzamelt hij zich een eigen volk. En welke titel draagt zijn eigen volk? Juist, Israël. Ja. Dat is het antwoord op die beroemde vraag of de kerk Israël is. Meestal roept men dan geestelijk Israël. Maar een stoffelijk Israël bestaat niet eigenlijk. Dat heet Jacob. Israël naar het vlees. Ziet Israël naar het vlees, staat er dan. Is dat Galaten? Ik geloof het wel. Nou, ik weet het zo gauw niet. Maar nee, dat is 1 Korinthe. Ziet Israël naar het vlees. Dat heet gewoon Jacob. Dat is het natuurlijke Israël. Maar de term impliceert dat er ook een Israël naar het geest is. Naar de geest over andere genoeg. Niet op grond van natuurlijke afstamming. Maar wij zijn wel degelijk Israël. Dat is niet het eind van het verhaal. Was ook niet het begin trouwens. Maar het is niet het eind van het verhaal. Maar wij zijn eerstgeborenen van Israël. Ondanks onze afkomst van nature. Dat het van nature vermoedelijk ook voor de meerderheid van ons geldt. Dat mogen dan zo zijn. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar dat is niet het punt nu. Het punt is dat je pas Israël bent als je de Heer dient. En het dienen van de Heer houdt primair in. Al het andere komt er namelijk uit voort. Houdt primair in zijn woord bewaren. Wat is de positie van Israël als volk? Wat maakt Israël tot Israël? Wat maakt Jacob tot Israël? Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Bij ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat maakt ons dus tot een priesterlijk volk. En een koninklijk volk, namelijk tot Israël. En dat is niet het eind van het verhaal. Maar wel het begin. Wij zijn namelijk eerstelingen. Ik bedoel, het begin ligt natuurlijk hoe moet je dat zeggen? Bij de introductie van de term Israël en de toelichting daarop. Maar wij zijn de eerstelingen van dat Israël. Waaraan de heerschappij zal worden overgelaten. Dat er nog wat volgt in de toekomst. De wederkomst van Christus. Dat is ook zo. En die eerstelingen worden niet geacht voortgekomen te zijn uit Juda. Zoals algemeen gedacht wordt trouwens. Maar wordt geacht voortgekomen te zijn uit Efraïm, uit Jozef. Niet uit de 2 stammen dus, maar uit de 10 stammen van Israël. Uit de andere tak van de familie. Maar nog steeds de koninklijke familie. Zie. En de sporen daarvan, rudimenten daarvan, vind je wel degelijk terug in de christelijke traditie. Het jargon, zonder dat men de betekenis ervan kende, Als men zingt, kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Of zo. Of zingt over de saints, die dan altijd marching in zijn enzovoorts. Wie zijn dat eigenlijk en waarom? Ja. Maar dat zijn wij. Geroepen uit deze wereld om als eerstgeborenen uit te gaan uit het land, uit het maatschappij, uit het vaders huis. En ons te wijden aan de dienst van de Heer. En waar de Heer mee gediend is, is makkelijk genoeg. God is woord, Christus is woord. En dus wat worden wij geacht te doen? Naar hem te luisteren. En dat begint dus met tot hem te komen en te zeggen, Heer, hier ben ik. Vul mij dan maar met uw woord. Ik zeg het met enige aarzeling, want ik neem aan dat u daarvoor ook hier gekomen bent. Deze week. Want dat is het enige doel. Nou, niet het enige, maar ik moet het nou. Dat heb ik al te langzaam praat. Maar goed, ik moet zeggen, dat is het primaire doel van waarom, waartoe wij hier zijn. Onze levens te wijden aan de Heer, ons te vullen met zijn woord. En dat dat uitwerking zou hebben in onze levens. Dat is niet mijn doel. Dat is het doel wat God heeft. Met dat hij zijn woord in u wil planten. En dat deze week daaraan mag bijdragen, dat is mijn bede.